Als we dat lied zingen, dit is mijn vader, zijn wereld, dan moest ik denken aan een voorval gisteren. We waren ergens op een plaats en ik was met mensen aan het spreken en op een gegeven moment kwamen er een groep vogels voorbij. En dat was zo wonderbaarlijk om die vogels in een V-formatie te zien. En we waren wat aan het praten en een van die mannen die daarbij stond, die zegt: hebben we er eens over nagedacht hoe die vogels daar nu zijn bijgekomen om vandaag te vertrekken? Hebben die gezegd, gaan we uitrusten of gaan we... Allee mannen, vandaag is als we opstaan, vandaag gaan we vertrekken. Hoe zijn die bij dat idee gekomen om dat te doen? En dat is ook wonderbaarlijk als we daarover nadenken. En natuurlijk weten wij dat God alles zo gemaakt heeft. En dat God die dingen zo heeft bepaald. Maar wanneer wij dus naar die schepping kijken, dan zijn we vaak verbaasd door het wonderbaarlijke wat we daarin terugzien. En dat is dan ook wat we juist in dat lied zongen. Deze wereld is van mijn vader. Hij heeft alles zo gemaakt. When we sang that song, "This is my father's world," it reminded me of a thing that occurred yesterday when we were standing with a group of people and we saw birds crossing. And these birds were flying in some kind of a V shape. And one of the guys standing there said, "Well, this is amazing. What did these birds do this morning? Did they say, 'Oh, today is the day we're going to leave. We're going to seek a warmer place.' Did they prepare? How does all of that work?" And when we think about it, it is indeed is amazing, these things. But we know that God created it this way. So, and I was thinking about, "This is my father's world," when we sang that song, that is a thought that crossed my mind. Vandaag gaan we verder in Prediker. Prediker hoofdstuk 7, waar we vorige keer in begonnen. En we hebben die les, dat is de vijfde les die, waar ik toen aan begonnen was, die ik ook had voorbereid. We zijn die niet, hebben die niet helemaal kunnen verder zetten. Maar vandaag gaan we dan daar toch mee verder gaan. En we zullen vandaag beginnen in hoofdstuk 8. Last time we closed lesson 5 of Ecclesiastes. And I had more prepared, I told you then, but we didn't have enough time to finish this lesson. So we will do that today. And last time we saw chapter 7 from verse 15 until the end of the chapter. Vorige keer hebben we nagedacht over hoofdstuk 7, vanaf vers 15 tot het einde van dat hoofdstuk. Misschien kunnen we nog wat enkele gedachten naar voren halen die we toen hebben overdacht. We hebben nagedacht over die rechtvaardige die goed doet, maar die toch slechte dingen tegenkomt in zijn leven, in vers 15. En dan zien we die goddeloze die zo slecht leeft en dan toch ook goede dingen meemaakt in zijn leven en dat we ons... Dat we misschien geneigd zouden kunnen zijn dat we gaan zeggen, ja, als dat het geval is, waarom zou ik dan moeten proberen om rechtvaardig te zijn? Dan kan ik me beter overgeven aan zonde. En Prediker geeft daar dan ook een conclusie aan om niet te zeer te proberen om door rechtvaardigheid een garantie te zoeken voor een goed leven hier op aarde, want daar is geen garantie daarvoor. Maar langs de andere kant ga je ook niet overgeven aan zonde. Want iemand die zich overgeeft aan zonde, die zou wel eens voor zijn tijd kunnen komen te sterven. We hebben ook nagedacht, wanneer iemand u vervloekt. Herinner u nog dat we soms vlug zijn om te gaan willen weten alles wat iemand over ons gezegd heeft. En dat we daar dan een strijd van gaan maken. En dan, want iemand heeft het gedurfd om tegen ons iets te zeggen. En Prediker zegt deze... wijze les, denk ook eens aan die keren dat jij mensen vervloekt en hoe jij dan gedaan hebt. Wees dus heel voorzichtig in hoe je over anderen oordeelt, want het zou wel eens terug naar uzelf kunnen komen. We hebben vorige keer ook nagedacht over ware wijsheid, dat die eigenlijk niet te vinden is. Ware wijsheid is niet te vinden op aarde, want er zijn vele waarom-vragen in ons leven waar we gewoon simpelweg geen antwoord op hebben. We hebben het toen ook gezegd, dat gaat ons begrip te boven. Er zijn veel dingen die we gewoon niet kunnen weten. Dus wees dan ook niet iemand die daar toch altijd maar naar streeft om alles te willen weten. Wees tevreden met de dingen die je moet weten, die God u heeft geopenbaard in zijn woord. We hebben ook kort stilgestaan bij die vrouw die een valstrik is en die wiens hart een net is, wier handen boeien zijn in vers 26. We hebben dan ook even die gelijkenis gemaakt van nee, het gaat niet over alle vrouwen, maar over de slechte vrouw die God niet vreest. Want anderzijds heeft Salomo ook in zijn spreuken vele voorbeelden en vele wijsheden gegeven over de vrouw die God welgevallig is en dat zo'n vrouw zeer te prijzen is. We hebben ook nagedacht, het laatste punt eigenlijk in vers 29. Eigenlijk een heel belangrijke gedachte. Alleen, zie toch, ik heb ontdekt dat God de mensen recht gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenkselen. En met die gedachte gaan we dan ook verder gaan. Last time we, I just gave a brief overview of the thoughts that we have discussed last time. I will not do that in English, but I just went through these verses. And now we will start in chapter 8, verse 1. But do also read verse 29 of chapter 7. God made man right, but they give themselves over to many thoughts. En dat is iets waar het in ons leven misloopt. Wij zijn recht gemaakt door God. Maar wij gaan op een gegeven moment in ons leven keuzes moeten maken. En het feit dat wij een keuze kunnen en mogen maken, betekent ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor de keuze die we maken. En het is maar goed dat God ons zijn woord heeft gegeven. En hoewel we nu in het Oude Testament zijn gedoken, hoewel we eigenlijk iemand zijn gedachten aan het bestuderen zijn, van die leefde onder de wet van Mozes, toch halen wij ook voor onze tijd daar enorm veel lessen uit en levenswijsheden uit. Maar plaats het boek van Prediker in zijn juiste context. In het Oude Testament en de dingen die gebeuren onder de zon. En als we dat niet gaan doen, dan gaan we misschien gedachten krijgen over het boek die niet goed zijn. God made us upright, but it is us. We sometimes or oftentimes choose things that we shouldn't be choosing. And there is a great blessing that God has given us a free choice, but with that free choice, there also comes a great responsibility. Now, as we have been going through the book of Ecclesiastes, we should always be reminded of the fact that this is a book written under the Old Testament, and that the main thought of the book is things that happen under the sun. And if we forget this main thought, sometimes we can come to conclusions that are not right. So we need to be reminded of this fact. Maar laten we verder gaan in hoofdstuk 8. We zullen de eerste vier versen lezen. Chapter 8, verse 1 till 4. Wie is als de wijze? En wie kent de verklaring der dingen? De wijsheid van een mens doet zijn aangezicht lichten, zodat de hardheid daarvan verandert. Neem het bevel van de koning in acht, en wel ter wille van de bij God gezworen eed. Ga niet overijld van hem weg, bemoei u niet met een kwade zaak, want hij doet al wat hem behaagt. Want het woord eens konings is machtig. Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? Soms kunnen wij heel wijs zijn in het leven. Maar wat doen we met die wijsheid als wij ons onder een koning hebben geplaatst? Of als wij onder een koning staan die de macht heeft? Wat goed doet wijsheid u als de koning anders beslist dan wat jij denkt en wat jij zegt? In het leven hebben we allemaal te maken met macht en mensen die boven ons staan. De Bijbel leert ons die volgorde. De Vader is het hoofd van Christus. Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. We zien, de Bijbel leert ons dat slaven onder hun meester staan. We zien in het algemeen burgers van een land, christenen, we horen daar ook bij, staan onder hun overheid. Dus we krijgen heel vaak te maken met mensen die macht hebben over andere mensen. En dat is de gedachte waar Prediker hier over spreekt. Here we see, and we need to think about what wisdom profits us. When we consider, if you are a wise person, and there is somebody who has authority, that has the power, who is over you. What if that person decides otherwise, and yet you know better, because you're wiser? Then your wisdom doesn't profit you. And the Bible teaches us that in life, we many times have to do with people who have power over other people. The Bible teaches us that we see the Father having authority over Christ, Christ having authority over men, and men having authority over the woman. We also see that the Bible uses the example of a slave that is under his master. We see the general principle of citizens of a country that need to obey their government, which means they have authority over them. They have the power. So here preachers, he speaks about that. And that's, it's not always easy. When we have persons who are above us, who are fools, and who make unwise decisions, and yet we know what is good, but they don't consider it, because they have the power, and they rule as fools. Dus wat goed doet het ons, als wij die wijsheid hebben? Als wij weten wat goed is, als er iemand boven ons staat, die als een dwaas daarmee omgaat, die zijn eigen zin doordrijft en die zijn macht uitoefent, weliswaar op een verkeerde wijze. Ik weet dat ik dat niet fijn vind. Ik heb pas die moeite op mijn werk gehad, bijvoorbeeld. Waar er iemand boven mij staat die misbruik maakt van zijn positie. Ik weet wat goed is. Ik denk wijs te zijn. Soms ben ik dat ook wel, soms ben ik ook wel eigenwijs. Maar deze persoon die misbruikt zijn macht omdat hij boven mij staat. En ik kan daar niks aan doen. En dat frustreert mensen. Make the comparison with somebody. Your boss. If he is above you, you might know what is good. And you might tell him, oh, this is what good, and you should do it. But sometimes a boss can abuse his authority, his power. And he just overrules your wisdom. And this is what the preacher here is talking about. Wie zal het gedrag van de koning in vraag durven stellen? Vers 4 zegt, het woord van een koning is machtig. Wie zal tegen een koning zeggen, wat doet jij? En zo is het ook in het leven. Ik zei onlangs tegen mijn baas, die had een heel mooi beeld van hoe hij wilde dat zijn bedrijf moest zijn. Dat er een open communicatie is. En dat niet alleen de baas tegen zijn ondergeschikte mag zeggen hoe het moet zijn en kritisch mag zijn, maar dat ook de ondergeschikte kritisch mag zijn naar de baas toe. En ik zei hem toen, ja, dat is toch een utopie wat jij daar zegt. Want vaak is dat niet zo. Veel bazen kunnen niet om met kritiek en willen, die horen het gewoon niet graag, dat ze ook verkeerd doen. Ze willen het wel graag zeggen van anderen, maar hoe als iemand het over hun durft te zeggen. En dat is dan ook, het zou goed zijn als bazen of als zij die het hoofdschap hebben over iemand anders, over een andere mens, dat zij eerlijk zijn, dat zij open zijn, dat zij kritiek kunnen geven, maar ook kunnen verdragen. En ik denk dat dat de gedachte is waar Prediker hier over spreekt. Luister naar het bevel van de koning. En als jij jezelf onder iemand hebt geplaatst, luister dan naar die persoon. Ga je niet bemoeien met dingen die kwaad zijn. Want het is niet alleen dat bazen en overheden en mannen en wie ook dan maar macht over een ander mens is gegeven. Het wil niet zeggen dat zij altijd slecht handelen. Soms doen zij ook goed. En daarom is het nodig om je te onderwerpen daaraan.
Laten we verder gaan in vers 5. Vers 5. Wie het gebod in acht neemt, zal geen kwaad ondervinden. En het hart des wijzen kent tijd en wijze. Als gij dus luistert naar dat gebod van de koning, dan zult gij geen kwaad ondervinden. En dat is een algemeen principe wat we in de schrift terugvinden. Laten we eens naar 1 Petrus hoofdstuk 2 gaan. Let us go to 1 Peter chapter 2. In Petrus 2, vers 13 tot 17, vers 13 tot 17. Onderwerp u aan alle menselijke instellingen, om des Heeren wil. Het zij aan de keizer als opperheer, het zij aan stadhouders als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar tot lof van wie goed doen. Want zo is het de wil van God, dat gij door goed te doen de mond snoert aan de onwetendheid van onverstandige mensen, als vrije, en niet als mannen die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods. Eert allen, hebt de broederschap lief, vrees God, eert de keizer. En als we hierover nadenken, dan weten wij ook dat er overheden zijn die slecht zijn voor ons, die goddeloze dingen doen. Als we nadenken over de mannen die het hoofd zijn van een vrouw. Hoeveel mannen zijn er niet die functie, die naam, die roeping van God onwaardig zijn om een man van een vrouw genoemd te worden. Omdat zij misbruiken wat hun door God is gegeven. En toch vinden we terug in de schrift keer op keer. Wat de ander doet, is zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar wat jij doet, dat is uw verantwoordelijkheid. En daar zal God u rekenschap van vragen. As we see here in 1 Peter chapter 2, we see that the general principle why we have people that have power over other people is to reward that which is good and to punish that which is evil. If we consider the government. Now, we know that not all governments are good. We know that sometimes governments are very bad, very corrupt. And yet, that should not be our problem. Our problem should be, we should submit. No matter what they do with their power, it's their responsibility. But we have a responsibility to obey God and to submit to whomever has the power over us. That's the thought. Vers 6 van Prediker tot 8. 6 tot 8. Want elk ding heeft zijn tijd en zijn wijze. Immers het kwaad des mensen drukt zwaar op hem. Niemand toch weet wat er geschieden zal. Want wie zal hem te kennen geven hoe het zal gaan? Geen mens heeft de macht over de wind om hem tegen te houden. En niemand heeft macht over de dag van de dood, en er is geen verlof tijdens de strijd. Evenmin zal de goddeloosheid haar bedrijvers vrijlaten. Is het niet zo, wat we hier lezen in vers 6, dat waar is? Het kwaad van de mensen drukt zwaar op hem. Wanneer wij kwaad doen, wat gebeurt er dan met ons? Dan worden we onrustig. Dan hebben we geen vrede meer in onszelf. Ons gelaat gaat betrekken. Herinner u wat er gebeurde bij Kain en Abel? Wat gebeurde er met zijn gelaat? Zijn gelaat betrok omdat hij kwaad had gedaan. Wanneer wij kwaad doen, dan drukt dat zwaar op ons hart. En we moeten beseffen in vers 7, dat is ook een herhaling van wat we al gezien hebben, wij weten niet wat er zal gebeuren. Wie gaat ons zeggen hoe onze toekomst er zal uitzien? Maar in vers 8 zien we ook, de mens heeft geen macht, en hier staat over de wind. Maar het lijkt mij dat een betere vertaling is,
levensgeest.
Want datzelfde woordje, Hebreeuwse woorden, betekent wind, maar dat betekent ook geest of levensgeest. En het lijkt mij dat de context, het zou meer gepast zijn om hier levensgeest in te lezen, in plaats van wind. Geen mens heeft de macht over de levensgeest om hem tegen te houden, en niemand heeft de macht over de dag des doods. Wanneer wij sterven, dan gaan wij niet tegen ons levensgeest kunnen zeggen, ja, maar wacht nog even. Als we dood gaan, gaan we dood. We zouden misschien wel willen zeggen, wacht nog even, nu nog niet. Maar wanneer onze laatste adem wordt uitgeblazen, is het gedaan. Wij hebben daar geen macht over. En deze gelijkenis wordt door prediker gebruikt om aan te tonen. Goddeloosheid zal u niet loslaten. Goddeloosheid zal u blijven in de bezit nemen. Maar vergeet niet, dat is omdat jij ervoor gekozen hebt om goddeloos te gaan handelen. What we see here in these verses is that evil presses heavily upon mankind. And we know this. When we look into our own hearts, into our own lives, we have seen this. That when we do evil, when we do contrary to the will of God, we become restless. Our face becomes burdened. We sometimes put up a hard face, an angry face, and that's all what evil does. Now the preacher continues to say in verse 7, as sort of a repetition, that nobody knows what will happen in the future. Nobody will tell him how things will be. But he wants to make the point in verse 8 that we do not have the power. And what does the word say in English there? The power to...
Over the Spirit.
Over the Spirit, yes.
To retain the Spirit.
Yes. So it speaks about Spirit. And I think what is meant is the life Spirit. Because he goes on to say, we don't have power over the day of death. So when we die, we are not going to be able to say, oh, not yet. It's not time yet. When we die, we cannot control that. We cannot hold that and say, oh, I don't want to go. When the time has come, we will go. And he uses that illustration to compare what ungodliness do to the people who practice it. Ungodliness will never let go of the ones who practice it. Okay, verse 9. Dit alles heb ik gezien en ik richtte mijn aandacht op alle daden die onder de zon geschieden, ten tijde dat de ene mens macht heeft over de andere tot diens onheil. En dat is dan ook wat ik juist zei. Hij sprak, of de context in vers 8, de eerste vier versen zijn we begonnen. Wanneer dus de ene mens macht heeft over de andere, en wanneer die mens die macht gaat misbruiken. So this is what we discussed in the first verses of chapter 8, the first four verses, when somebody has the power over another person, but not for the benefit, but for evil, for despair of that person. Vers 10 tot 15. Eveneens zag ik hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart van de mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat het de godsvrezende wel zal gaan, omdat zij voor hem vrezen. De goddeloze daarentegen zal het niet wel gaan, en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Er is een ijdel ding dat op de aarde geschiet. Er zijn rechtvaardigen wie het gaat naar de verdiensten der goddelozen, en er zijn goddelozen wie het gaat naar de verdiensten van de rechtvaardigen. En ik zeide dat ook dit ijdelheid is. Daarom vrees ik de vreugde, omdat er niets beter is voor de mens onder de zon dan te eten en te drinken en zich te verheugen en dat begeleidde hem bij al zijn zwoegen gedurende de levensdagen die God hem geeft onder de zon. Tot hier. Weer komt hij terug op dat feit. En als we dat al een paar keer hebben gezien, dan moet dat toch een diepe indruk op hem hebben gemaakt. Wanneer hij zocht naar wijsheid onder de zon. Hij keek naar de goddelozen, die een mooie begrafenis kregen. En dan zien we daar mensen die recht gehandeld hebben in vers 10, die werden vergeten. En die kregen een onbehoorlijke begrafenis. En we zien dat, als we denken naar het lot van Jozef. Als we denken naar Jozef die door zijn broers onrechtvaardig wordt behandeld. Wordt verkocht als een slaaf. Dan zien we dat hij daar in Egypte komt en hij wordt onrechtmatig behandeld door de vrouw van Potifar. En hij wordt in de gevangenis geworden. En ik denk dat dat de gedachte is die we hier terug zien komen. Er is veel onrecht en als we ons slechts daarop zouden focussen, dan zouden we zeggen, wat is nu de zin van het leven onder de zon, als dit ons lot is? Maar Prediker haalt ook een belangrijk principe aan in vers 11. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart van de mensenkinderen in hen begeerig om kwaad te doen. Juist hebben we nagedacht over de overheid. En de overheid die dient om boosdoeners te bestraffen. Hoe vaak hebben wij niet in ons eigen leven ervaren dat we zien dat mensen, criminelen, dingen doen. Ze worden gepakt en de volgende dag staan ze terug op straat. En wat is de conclusie van de mensen die dingen zien en zeggen ze, ja maar hier is straffeloosheid. En wat is het gevolg van die straffeloosheid? De mensen gaan er maar mee verder. En zo is het ook wanneer we nadenken over het opvoeden van kinderen. Ik heb die tekst daar al eens in die context voor gebruikt. Als het vonnis over het onrecht dat wij doen als mensen niet aanstonds duidelijk gemaakt gaat worden, voltrokken gaat worden, dan zet dat de deur open naar nog meer onrecht. Daarom is het goed dat wij spreken met elkaar over de dingen die niet goed zijn. Dat is niet altijd fijn om dat te doen. Maar het is nodig, opdat onze harten niet nog meer begeerig zouden zijn naar de dingen die kwaad zijn. Verse 11 is a very important verse. And I've used it in the past in relation to the education of children. But it goes beyond that. We can apply it to all facets of life. If we do not immediately deal with evil, there is a consequence. And that consequence is that the heart of mankind will be, how does it say that? It will desire to do more evil, or what does it read there at the end of verse 11?
Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil.
Yes, the heart of man is fully set to do evil. Daarom is het belangrijk, als dingen slecht zijn, dat slechte dingen ook worden aangepakt. Dat we daarmee omgaan, opdat er niet nog meer kwaad zou komen. Kijk eens in Matthäus 24. Look in Matthew chapter 24. Er zijn veel mensen die denken weg te kunnen komen met het onrecht dat zij doen. En als we naar het leven onder de zon kijken, dan komen ze er ook inderdaad mee weg. Kijk maar naar die nazi-beulen in de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel zijn er niet die nooit gepakt zijn geweest voor al die vreselijke misdaden die ze daar gedaan hebben? Veel. Die zijn in vrede, tussen aanhalingstekens, gestorven. Ze hebben niet moeten boeten voor wat ze gedaan hebben. There are many people in this life that do wicked things. And I use the example of the Second World War, where the Nazis, they did horrible things. And many of these people who did these things, they got away with it. They were never punished. They fled and they lived a life in peace, between brackets. And they died and they were not punished for their evil, wicked deeds. Dus er zijn mensen die niet gestraft worden voor wat ze doen. En ze creëren de gedachte, niemand heeft het gezien. Niemand weet ervan. En ik kan ermee wegkomen. These people think nobody saw it. Nobody knows it. And I got away with it. En dan zien we hier in Matthäus 24. En afgelopen week op de studie in Brussel werd de vraag gesteld door die jongen die ook daar was. Weten wij, want er zijn zoveel doempredikers die het einde van de tijden prediken. Weten wij wel, moeten wij luisteren naar zo iemand? Mensen die datums vaststellen en dan zal het gedaan zijn en dan zal... En ik had hem deze tekst laten lezen. Maar kijk eens, de gedachte die er speelt, wat Jezus aanhaalt wanneer hij ze terugkomen. Hoe de mensen zijn in hun denken. Matthäus 36, Matthew 24, vers 36. 24, vers 36. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet. Ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende, drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkte, eer de zondvloed kwam, hen in alle weg nam. Herinner u, de mensen werden gestraft door God omwille van hun goddeloosheid. Zij leefden goddeloos. En ze bleven zo doen, totdat die zondvloed kwam. Ze hadden niet door dat hun slechte daden door God gezien werden. En als we het leven onder de zon zouden beschouwd hebben, op dat ogenblik zouden wij denken, ze komen ermee weg. Maar God zag het ook. En dan moeten we beseffen, als God het heeft gezien, dan komen we er niet mee weg. Er is nog een ander voorbeeld. Vers 40. Vers 40. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nacht waar de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. En ik denk dat ik mij verward heb met Lucas, waar ik denk in Lucas 17, waar ook het voorbeeld van Lot wordt aangehaald. En hoe ook Lot als voorbeeld dient. Dat de mensen maar bleven goddeloos handelen, tot het moment dat Sodom en Gomorra door God werden omgekeerd. Dus ja, wanneer wij naar het leven kijken, kan het soms zijn dat mensen wegkomen met de zonde die ze doen. En vergeet niet dat God het ook heeft gezien. En prediker die komt dan ook tot de conclusie in Ecclesiastes chapter 8, in prediker hoofdstuk 8. Ik moet trouwens ook denken aan, als we denken aan vers 11, dat je soms met ouders te maken krijgt, die zeggen van, oh mijn kind, ja die nee is zo'n lelijk woord, nee wil ik niet zeggen. En je moet positief zijn en je moet je kinderen stimuleren. Maar oh wee, je moet je kinderen niet straffen en geen nee geven, want dat breekt het moraal van een kind af. Wel, zulke gedachte is een strijd met Gods wil. En zulke gedachte zal niet veel goeds voortbrengen. Maar de conclusie van prediker, als hij daar zo over nadenkt, over het leven onder de zon, zien we in vers 15. Hij zegt, kijk, als de dingen zijn zoals ze zijn en zoals ik ze gezien heb, dan is het beter voor een mens dat hij kan genieten elke dag van zijn leven. Dat hij kan genieten van het eten dat hij heeft en het drinken dat hij heeft. En dat hij daarin blij kan zijn. En natuurlijk, denk aan de gelijkenis die we juist gezien hebben in Matthäus. Zijt niet blij eten en drinkende en geen rekening houdende met de dag van de komst van de Zoon des mensen. Want dat is een verkeerd beeld. Maar het beeld hier is, wees ook tevreden met wat je hebt en geniet van die dingen. Want jij weet niet hoe je dag morgen gaat zijn. Morgen gaat misschien iemand op je levenspad komen die je leven zo zuur gaat maken, dat je zo verdrukt en ongelukkig wordt. Geniet dus daarom vandaag wat je hebt. Je weet het niet wat morgen brengt. Geniet van die levensdagen die God u geeft. We zien dat de conclusion in preacher, what the preacher gives in verse 15 is, If we consider these things, that we do not know what the day of tomorrow will bring, and we have seen that conclusion one time before already, but we don't know what tomorrow will bring, so maybe tomorrow somebody will come in our lives and he or she will make our lives so miserable, therefore enjoy today what you have. Enjoy the eating and the drinking and be happy with these things. But of course, if we have read in Matthew 24, that we should not be like those in the days of Noah. They also ate and drank and were happy, but they didn't consider God and the judgment of God. So please think about these things in their context. Vers 16 and 17.
Toen ik mijn hart erop zette om wijsheid te leren kennen en om de bezigheid te aanschouwen die op aarde geschiet, terwijl men nog bij dag, nog bij nacht met zijn ogen de slaap te zien krijgt. Zo zag ik dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods dat onder de zon geschiet. Want hoezeer de mens zich ook aftopt met zoeken, hij kan het niet ontdekken. Maar wanneer soms een wijze mocht zeggen dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken. Zelfs al zouden wij dus ons hart daarop focussen, en we zouden nooit meer slapen, en we zouden alle wijsheid proberen te vergaren die er te vinden is op deze wereld, dan nog zouden wij de wijsheid niet kunnen ontdekken. Ware wijsheid komt sowieso, het Nieuwe Testament leert dat ons, die komt van boven. En dat wat God ons openbaart, daar moeten we tevreden mee zijn. Ga je dus niet aftobben en ga niet op zoek naar dingen die een vruchteloze zoektocht zijn in het leven. En dat is dan ook waar we de gedachte waar we vandaag eigenlijk mee zullen stoppen. We kunnen het werk van God niet doorgronden. Waar God overal mee bezig is, wanneer we kijken naar het leven onder de zon. Even if we are to sleep no more at all, and we are continuously finding wisdom, seeking wisdom, then we should understand we cannot discover what God has purposed for the life under the sun, unless God has revealed it to us. So, it doesn't matter how much effort you will put into that, it is of no use. Even if a wise person will come to you and say, oh, I know everything that needs to be known, don't believe such a person. That person cannot know it. Tot hier de les van vandaag. Amen.